Goedemiddag luisteraars voor de kerktelefoon en gasten die met ons meeluisteren naar het voorleesmoment, georganiseerd vanuit de Open Hof, verenigingsgebouw van de Christelijk Gereformeerde Kerk in Middelharnis. Deel 9. Maria Jacobs is bezig om het lastige karweitje af te maken. De zeskantige gele ster moet stevig en netjes worden vastgezet op haar japon. Het wordt al schemerdonker en de lamp wil ze nog niet aansteken. Het kost alleen maar gas en ze moet erg zuinig zijn met het rantsoen. Ze krijgen maar een matige portie toegewezen, dus wacht ze nu maar met het licht op te steken. Maar morgen, 1 mei, mag ze zich niet meer zonder het teken op straat vertonen. Straks dan maar verder met naaien. Ze bekijkt het embleem nog eens heel goed. Die Davidster met het woord Jood erin is eigenlijk een ereteken. Want Jood betekent immers Godlover. Ze zou wel altijd een echte Godlover willen zijn. In waarheid en oprechtheid. Maar ze weet dat het hier op aarde niet volmaakt is. Eens in de hemel. Daar zullen Gods kinderen de Heere volmaakt eren en prijzen. Zonder zonden. Maria zucht. Ze moet haar eigen zondig bestaan nog zo meedragen. Maar eens komt toch de dag. Weet ze met stellige zekerheid. Ze weet in wien ze geloofd heeft. En hij is machtig. Het pand bij hem weggelegd te bewaren tot die dag. En niet alleen voor haar, maar voor allen die zijn verschijning hebben lief gehad. Onwillekeurig moet ze toch weer terugdenken aan haar kleine buurjongetje, dat toen zo spoedig is heengegaan. Ook voor hem heeft zij hoop dat het kind juicht reeds voor de troon. Wat kan ook zij intens verlangen naar het land hierboven, waar geen moeite, geen verdriet meer zijn zal. O, als ze om zich heen blikt, wat een ellende wordt er niet geleden. Onderdrukking, dood en rouw heerst er overal. En wat zal er nog meer gebeuren? Gelukkig dat zij nog wat kan doen voor haar volk. Het is haar nog niet verboden om de wijk in te trekken en het werk der barmhartigheid te betrachten. Dokter Ephraims heeft hier wel zeggenschap in, weet de peinzende vrouw. Het is nu helemaal donker geworden. En voorzichtig laat ze het verduisteringsgordijn zakken. Ze steekt de gaslamp aan en pakt dan het naaiwerk weer op. Ze moet er zeker nog 3 opnaaien van die sterren. Ze moest die dingen ook nog betalen. Ze zijn 4 cent per stuk, zei Asserhaar. 4 cent voor 1 textielpunt. Wat hebben die Duitsers toch voor met hen? Joden zo te onderscheiden? Er klinken woorden in haar hart. Na deze zult gij het verstaan. Maria knikt. Dank u wel, lieve heren. Gesterkt door die woorden die haar zo lieflijk in de ziel zonken, gaat ze voort met het bevestigen van de Jodenster. Ziezo, dat is voor vandaag genoeg, dankt Maria. Ze kan voorlopig de straat op. De rest zal ze later wel doen. Er is uitdrukkelijk bij gezegd door de Joodse raad dat ze vooral niet zonder die ster op straat mogen komen. Anders wacht hun gevangenisstraf. Onvermijdelijk zal diegene naar een concentratiekamp worden gestuurd. Wat zal het volgende zijn, wat hun te wachten staat? Maar Maria ervaart die gedachte als zondig. Heeft de Heere niet gezegd, na deze zult gij het verstaan? Ze moet vertrouwen op haar verbondsgod. Stelletjes achter hem aankomen. Zijn voetstappen drukken. Heeft de heiland niet zelf gesproken? Ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten. Ze hebben mij vervolgd, ze zullen ook u vervolgen. Maria vouwt haar handen en bidt. Ze bidt lang en eerbiedig. O grote ontfermer, erbarm u over ons volk, de schapen uwer weide. Dat volk dat van u is afgedwaald. O herder Israëls, neem mijn smeekbede aan. Laat de dag spoedig aanbreken, dat ze u als de ware Messias zullen erkennen. Gij zij de Christus, de Zoon des levende Gods. Zo mediteert de bejaarde verpleegster nog een poosje voort, totdat ze aanstalten maakt om naar bed te gaan. Het is morgen vroeg dag en ze wil op tijd beginnen. Ze wil juist de lamp uitdraaien, als er zachtjes gebeld wordt. Wie zou daar nu kunnen zijn? Ze durft bijna niet open te doen. Ze loopt naar het raam, tilt het verduisteringspapier wat op en tuurt naar buiten. Ze kan weinig zien, omdat de maan juist schuilgaat achter de wolken. Maar ze doet haar best om de donkere gestalte voor de deur te onderscheiden. O, ze ziet het al, dokter Ephraims. Die heeft wel een bijzonder karweitje voor haar. Weet ze nu al. Hij mag op straat komen op de verboden uren. Hij is de arts en de patiënten hebben hem nodig. Doodzieken en stervenden. Maar daar is nog iets wat maar weinigen weten. De Jodenarts heeft contacten met de buitenwereld. De ondergrondse beweging heeft verborgen kanalen waarlangs kinderen kunnen ontsnappen. Het is levensgevaarlijk wat hij, de dokter, doet. Het kan hem zijn leven kosten. En ook zijzelf stelt haar leven in de weegschaal. Er is nu zeker wel wat bijzonders, gest Maria. Zo laat is de dokter nog nooit aan de deur geweest. Ze haast zich naar de voordeur en opent die voorzichtig. Hoe minder geluid, hoe beter, vindt ze. Zal er vannacht soms een geheime expeditie zijn? Een ondergrondse vergadering? Dokter Ephraims is al naar binnen geglipt en knikt zijn trouwe helpster toe. Kom vlug mee, zegt hij gedempt. Doe je kap op met je sluier. Maria Jacobs vraagt niets en ze zegt niets. Ze weet dat ze een taak heeft te vervullen. Ze schiet haar zwarte dienstjas nog zonder gele ster en zet haar witte kap met daarover de zwarte sluier haastig op. Samen met de arts loopt ze voort. Ze weet niet waarheen. Maar de dokter heeft vergunning om op straat te zijn. En zij in haar verpleegsterskostuum mag hem assisteren. Langs de donkere straten spoeden ze zich voort. Het tweetal slaat de richting van de IJhaven in. Hun voetstappen klinken hol door het verlaten gebied. Niemand zou het in zijn hoofd halen om in de spartijd naar buiten te gaan. Het medisch team kan zich echter legitimeren. Ze zijn op weg naar een doodzieke patiënt, prenten ze zichzelf in. En de jongen vaart op een Duitse Rijnaak. De bezetter moet om de tuin geleid worden. Bij te houden, met prikkeldraad omgeven sperheining, speuren ze voorzichtig om zich heen. Het moet gebeuren. Ze weten een vluchtgat, dat hier de verzetsbeweging is uitgegraven. Zo kunnen ze, klang de sting, buiten de Jodenwijk komen. Er is geen onraad. En één voor één kruipen ze onder de versperring door. Dokter Efraims zal de bejaarde vrouw tot op het schip, dat daar op het donkere water ligt te deinen, geleiden. Het is zaak nu vlug uit de buurt van de afrastering te komen. Ze sluipen over de kade en komen ongehinderd door de gevaarlijke zone heen. 6 jodenkinderen naar Zaandam begeleiden, fluistert Efraims. Op het schip ligt een scheepsjongen ziek te bed. Nadacht, in geval de Duitsers hen zouden aanhouden, konden ze zeggen dat ze op wacht zijn naar die patiënt. Daar op het schip, met de hakenkruisvlag in top. Over de smalle loopplank komen ze in de roef. De schipper zelf wacht hen al op en bromt: "Hallo, kom mee." Gedrieën dalen ze het smalle scheepstrapje af en komen in het laadruim. Er hangt een olielampje aan de scheepswand dat een flauw schijnsel werpt over de opslag van vele vaten in het volgestouwde scheepsruim. Zuster Maria volgt de mannen op de voet. Ze komen in het achterschip en daar, achter een berg baalzakken verborgen, liggen de jodenkinderen. Ze slapen, ziet Maria, en de kindergezichtjes vertonen duidelijke angstsporen. Ze zijn vanmiddag gekomen, door een Hollandse politiebeambte hierheen gebracht. Van tijd tot tijd worden Joodse kinderen uit de stad gehaald. De ondergrondse beweging zorgt voor goede schuiladressen. Er schijnen volgens hen grote razzia's op komst te zijn, en daarom proberen ze zoveel mogelijk om de jeugd te redden. Die kinderen zijn anders dan doden opgeschreven, weet hij stellig. De agent heeft het toch maar weer mooi voor elkaar gekregen. Onder zijn geleide moesten zij naar het Emma kinderziekenhuis om gekeurd te worden voor de TBC. De Duitsers zijn doodsbenauwd voor die besmettelijke ziekten. Die konden ook zij gemakkelijk overnemen. Toen de diender zijn geldige reisvergunning toonde aan de Duitse wacht bij de ingang van het Jodenkwartier, had hij al direct de hoofdboom omhoog laten reizen. Ze mochten gewoon doorlopen. In plaats van dat hij naar het kinderziekenhuis ging, heeft hij de groep hier afgezet aan de IJhavenwal. Een van de kinderen doet haar ogen open en staat angstig in het rond. Waar is zij? Maar Maria is er direct bij om het kind te troosten. Uit haar mantelzak diep ze een pepermunt op. Hier, zeg die maar lekker op, zegt ze vriendelijk. Morgen gaan we varen, hoor. Ga nu maar lekker slapen, dan is de nacht gauw om. Het meisje lacht en koudt op het ronde ding. Ze smakt en ziet de dokter nu ook staan. Dokter Efraims, die kent ze goed, en nu laat ze zich gerustgesteld weer op de strobaal vallen. Ze sabbelt tevreden op het restje snoep. Ze gaat immers met vakantie, heeft de agent hun gisterenmiddag nog uitdrukkelijk gezegd. Ze zullen een poosje logeren op een boerderij. Wat leuk! Ziezo, mijn taak is volbracht, peinst de arts. Hij geeft zijn instructies door, die de geheime dienst hem nog meer heeft gelast. Luister, Maria moet de kinderen begeleiden tot Zaandam. Bij de Zaanse schans moet ze opletten. Daar staat dan een boerenkar gereed om de kinderen mee te nemen. De man op de bok weet het wachtwoord. Ze moet tegen hem zeggen: de hond is ziek. Dan weet hij dat de zaak in orde is. Maria kan dan met hetzelfde schip weer terugkeren. De dokter zal haar weer helpen om de Jodenwijk in te komen. Over 3 dagen, 's avonds, luidt de afspraak. Maria heeft de opdracht goed begrepen. Ze hoopt die goed uit te voeren. Met een stevige handdruk neemt de arts afscheid van haar. Tot ziens dan maar, is Maria's wedergroet, op hoop van zegen. Dan verdwijnt de dokter en komt door hetzelfde vluchtgat weer in de Jodenwijk. Hij wil zolang hij kan de volksgenoten helpen. Wat zal er nog gaan gebeuren? Hij spreekt nog wel eens met de voorzitter van de Joodse Raad. Volgens het plan moeten er heel wat oproepen klaarliggen voor de arbeidssats. Zowel mannen als vrouwen tussen de 16 en 40 jaar moeten naar de werkkampen. Oh, fijn, er zijn nu weer wat jonge kinderen gered. Ik hoop dat ze goed op hun duikadres mogen komen. De arme stakkerts. Bij Bogaert op de boerderij hebben ze het goed, weet de Amsterdamse geneesheer. Bogaert, een man die zijn gewicht in goud waard is. Er is gelukkig nog barmhartigheid in de wereld. Die Maria Jacobs is er ook in een voorbeeld van, meent dokter Ephraims, al voormijmerend. Hij denkt aan een tekst die hij laatst in een evangelisatiebouw zag hangen. Hij past dat woord toe op de moedige vrouw in de dienst der barmhartigheid. Zalig zijn de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden. In het huis van Sanders is alles anders geworden, nu vader zo plotseling van hen is weggerukt. Dan is weer in de textielbranche gedoken. Hij neemt de zaken voor de familie waar. Als die nare vent, die Verwalter, er maar niet steeds bij was, dan zou de jongen er best zijn broodje in verdiend hebben. Maar dat is het nu juist. Ze zijn slaven. Alles. En alles wordt geregistreerd. En ze krijgen maar een klein loon toegewezen. Waar werk ik voor? Vraagt de 15-jarige zoon des huizes zich gedurig af. Moeder Saar overlegt veel met haar zoon. Hij is nu haar steun aan toeverlaat. Aan de oudjes heeft zij tegenwoordig ook niet veel meer. Haar moeder zit aldoor suf voor zich uit te staren. Af en toe spreekt ze wartaal. Ze kan de vreselijke omstandigheden waarin ze terechtgekomen zijn niet meer verwerken. Het schijnt soms alsof ze van de tegenwoordige wereld weinig meer weet. En ze leeft veel in het verleden. Vader Levis, die altijd zo op zijn vrouw gesteund heeft, kan nog wel verstandig praten. Maar een echte handelaar is hij nooit geweest. Het enige wat hij doet is de andere familieleden tot kalmte manen en zeggen dat zij zich moeten stilhouden onder het schrikbewind van Hitler. Maar die jonge, nog energiebruisende jongeling dan is het met de mening van hem niet eens. Hij wil vrij zijn en niet geknecht door die vrede onderdrukkers. Dat zij zijn vader hebben vermoord, dan kan het niet uitstaan. Moeder kalmeert hem soms, als hij zijn wraakgevoelens bijna niet meer baas kan. Jongen, pas op, maant ze hem dan. Die lui staan nergens voor. Ze zijn in staat om heel onze familie op te pakken en eveneens naar een dodenkamp te voeren. De mannen van de Joodse Raad, Asser en Cohen, ze spreken al net zo. Door op te staan tegen dat vreselijke nazi-regime werk je jezelf nog veel meer in de nesten. Onderwerpen dus maar. Vooral nu ze sedert enkele maanden die Jodenstar op hun kleren moeten hebben, voelt dan zich gebrandmerkt. Kon hij maar wegkomen. De invasie laat ook maar op zich wachten. Anders kon hij misschien een manier vinden om zich bij de legers van de bevrijders aan te sluiten. Maar hoe dan ook praktiseert, hij weet niet uit deze vreselijke toestand te raken. Anderzijds wil hij ook moeder en zijn zussen niet alleen laten. Hij is de enige man in huis die het voor deze weerloze vrouwen kan opnemen. Opa is een oud man en hij praat al net zo als de mannen van de raad. Het is Sabbat, dat de familie Sanders weer eens een keer in haar oude doen is. Het verdriet om vader weegt deze middag minder sterk. Moes Sanders probeert het toch weer gezellig te maken in huis. Ze moesten er toch maar van zien te maken wat ze konden. Men moest voort. Als ze maar zo bij elkaar mochten blijven, dan konden ze hun smart delen. Lisbeth komt met het kienspel aandragen. Dat hebben zij een tijd lang in de kast laten staan. Lea, die juist met een blad vol dampende thee komen de kamer instapt, lacht opgewekt. Hé, dat moeten we weer eens doen, roept ze blij. Het is de laatste weken zo somber allemaal en men moet zich verzetten tegen al te veel praktiseren. Als je alle ellende om je heen op je schouders nam, dan... Oh, Lea durft niet verder te denken. Soms heeft ze de neiging om zelf maar een einde te maken aan haar leven. Hoeveel Joden, die eveneens geen uitkomst meer zagen, hebben zich van kant gemaakt. Ze hebben zich in de stadsgrachten verdronken. Nee, haar jonge ziel haakt toch weer naar het leven. En als zij bedachtzaam de mokken ronddeelt en moeder met een schaaltje eigen gebakken koekjes rondgaat, voelt ze zich hier in huis veilig. Ze nestelt zich met haar thee naast zich in de carpé, bij de verandadeur. Lisbeth deelt de doppen, die bij het familiespel horen, vast uit. Opoe Levis, ook zij interesseert zich voor het sabbatspel. Haar kinderlijke geest leeft er helemaal van op. Ze maakt zelfs grapjes tegen haar jongste kleindochter. Dat is lang geleden. De sfeer leeft op in huize Sanders. Geinig zo. Maar dan ineens... Tingelingelingeling. De bel gaat. Wat is dat? Op Sabbat komt er weinig aan de deur. Dan doet de deur open... en ziet een politieman staan. Hij heeft een brief in de hand en reikt die aan Dan over. Extra bericht, oproep, staat er op de envelop. Wat is dat nu? Wil Dan aan de agent vragen. Maar de man is al weg en moet verderop zijn. Er moeten nog meer van die tijdingen worden bezorgd. Wel een hondenbaan, vindt hij zelf. Dan ziet duidelijk de adelaarstempel op de brief prijken. Zijn hart bonst van wilde angst. Wat heeft dat te betekenen? De brief is gericht aan zijn zus. Ziet hij nu pas. Lea. Wat kan daarmee aan de hand zijn? Als hij weer boven komt... In de huiskamer staren de aanwezigen hem met wijd open gesperde ogen aan. Ze zien de oproep in Dans hand. En een bang gevoel maakt zich van hen allen meester. Dat voorspelt niet veel goeds. Ai, ai. Voor jou, Lea, stoot Dan uit met schorre stem. Hij reikt het ding aan zijn oudere zus over en ze scheurt de couvert open. Ze wil snel weten wat erin vermeld staat. Maar er hangt een beven en er komt een nevel voor haar ogen. Dan en Lisbeth staan om haar heen en lezen over haar schouder mee. Zo'n verpletterende tijding komt als een donderslag bij heldere hemel. Alle 16-jarigen, meisjes en jongens, moeten zich melden om te werk gesteld te worden in werkkampen. Ook zij, Lea Sanders, Amstelstraat. De brief valt uit Lea's handen en ze huilt gierend van schrik en bangheid. In een ogenblik is huize Sanders veranderd in een klaaghuis. Ach, ach, wee, wee, oi, oi. Wat een ontsteltenis. Hun Lea moet weg. Het is bevel. Wat moeten ze doen? De een zegt dit, de ander dat. Maar tot een goede oplossing komt het niet. Alle plannen tot ontduiken van het nazi-bevel stuiten op allerlei onmogelijkheden. Er is geen ontkomen aan. Er staat duidelijk op dat papier dat weigeren met de dood wordt gestraft. En wat zal er nog meer gebeuren? Als Lea niet opkomt, dan zullen ze allen misschien wel worden opgepakt. Dat gebeurde zo dikwijls, weet moeder Saar. O, wat te doen. Leefde Moos nu nog maar, die wist misschien wel een wijze raad. Lea zit daar maar stil voor zich uit te kijken. Haar gedachten gaan snel door haar hoofd. Niet gaan, wel gaan. Maar ook zij weet van de barbarij, van de moffen. Ze heeft die verhalen wel gehoord op school. En bij de familie da Costa weten ze ook veel van die gevallen af. Bram, oh, opeens moet ze zo sterk aan hem denken. Hij is medewerker bij de ordendienst, de OD, en hoeft daarom niet naar Duitsland. Kon hij maar iets voor haar doen? Maar ze moet er volgende sabbatavond al zijn. Bij het centraal station staat er in de oproep. Er zit zelfs een reisvergunning in, zodat ze tussen 0 en 12 uur over straat mag. Maar klein 8, die tram wordt er extra voor ingezet. Kan ze het station bereiken? Langs het perron staat de Rijn klaar die net naar Westerbork zal gaan. Ai, ai, Bram zal ook niets voor haar kunnen doen. Die moet hier voorlopig blijven. Dat heeft hij haar onlangs nog gezegd. Het is opeens stil geworden. Niemand zegt iets. Alleen het tikken van de pendule wordt gehoord. Ieder heeft zo zijn eigen gedachten. Er zijn ook geen woorden voor. Wat erg opeens allemaal. Het lijkt een bange droom te zijn. Maar de brief op tafel spreekt duidelijke taal. Lea zal moeten gaan. Anders. Door de duistere Jodenwijk loopt een meisje. De tengere figuur van Lea Sanders heeft weinig weg van de anders zo fiere meisjesgestalte. Ze heeft een reistas bij zich, met nog een grote koffer. Er stond in de oproep dat ze 2 tassen moesten klaarmaken. 1 voor de lange periode, gedurende welke zij in het werkkamp zullen moeten verblijven. En 1 voor wat spullen die ze direct nodig heeft. Ze gaat alleen, want de anderen mogen haar niet wegbrengen. Voor hen geldt het gebod om na 6 in huis te blijven. Ze wordt nagestaard door moeder Saar, wier hart bloedt uit 1000 wonden. Lea heeft zelf het besluit genomen om aan de oproep gehoor te geven. Zij wist immers dat als zij niet ging, de hele familie zou worden gearresteerd en dan regelrecht naar Mauthausen doorgestuurd, dat moordkamp, oh, waar haar lieve man Moos ook is omgekomen. Ze beeft over al haar leden. Wat een ellende toch allemaal. Ze zullen nog allen als schapen ter slachting worden weggeleid. Arme Lea, lief kind, lispelen haar lippen. Zal ik je nog ooit weer zien? In het buurhuis waar Maria woont is niemand thuis. De verpleegster is weer op pad om kinderen de stad uit te smokkelen. Hoeveel van die illegale karweitjes zij al heeft opgeknapt, weet ze zelf niet. Ze is de touw onderhand kwijtgeraakt. Op dezelfde tijd als Lea Sanders van huis gaat, kruipt zij door de verborgen tunnel. Ze is moe van al dat gesjouw langs soms onbegaanbare wegen en paadjes. Ze verlangt naar rust. Ze wordt er niet jonger op. Al dat ongeregelde leven, het maakt haar oud. Ziezo, nu is ze buiten gevaar. Ze is bijna thuis. Als ze de hoek van de Amstelstraat bereikt heeft, hoort ze voetstappen. Ze tast onwillekeurig naar de binnenzak van haar mantel. Ze voelt het. Daarin zit haar Auschwitz. De vergunning om zich buiten de bepaalde uren in de open lucht te begeven. Gelukkig niet vergeten. Als het een Duitser of een lid van de ordendienst is, kan ze aantonen dat ze voor de GGD, de gemeentelijke geneeskundige dienst, werkt. Nieuwsgierig naar wie eraan komt, tuurt ze de hoek om. Wie kan dat zijn, nu op dit late avonduur? Plotsklaps staat ze oog in oog met haar buurmeisje. Wie ze ook verwacht heeft te zien, in geen geval Lea Sanders. Wat doet die hier nu op straat zo laat? En dan moederziel alleen in het donker. Ze is gepakt en gezakt. Ze gaat op reis, wordt Maria duidelijk. Opeens gaat er een bange gedachte door haar heen. Lea, mijn kind, stoot ze uit. Waar ga je heen? De arbeidsinsans is het korte weerwoord. Maria trekt het meisje een portiekje in en spreekt opeens heel zacht. Ze begrijpt het al. Lea is bij degene die door de Duitse instanties zijn aangewezen om in Duitsland te gaan werken. Vreselijk. Weer zo'n slachtoffer. Wat zal er met haar gebeuren? Zo'n lief en bevallig jong meisje. Oh, dat mag niet gebeuren. Dat zou verschrikkelijk zijn. Ze is benauwd om harentwil, bekent ze zichzelf. Onthutst fluistert zij het buurkind toe. Niet doen, niet gaan, mijn dochter. Kom gauw mee met mij, kom vlug. Lea, die zich de hele verdere dag met het weggaan de deportage heeft verzoend, weigert beslist. Nee, juffrouw Jacobs, sputtert ze wel tegen. Ik ga toch maar naar het station. Anders, hakkelt ze. Lea Sanders maakt haar zin niet af. Maria weet toch wel wat Lea wilde zeggen. Anders worden ze allen weggevoerd. En dan naar het dodenkamp, zoals de Duitsers dat vreselijke oord noemden. Maar Maria houdt aan. Ze vertelt haar kort en goed dat ze ook voor haar andere familieleden zal zorgen. Lea aarzelt. Als dat zou kunnen. Ze laat alle verzet varen. En ze laat zich gewillig meetrekken naar Maria's huis. Ze doen alles heel stil en zacht. Doe precies wat ik je zeg, voegt Maria Jacobs haar beschermelingen nog gauw toe. En volg me nu. Lea volgt de zuster op de voet. Het gaat weer naar de oostelijke handelskade. Daar ligt de pseudoboot weer op de rij. De valse vlag dekt hier een goede lading, weet Maria. Net andersom, als het spreekwoord zegt. Maar wat geeft het? Het doel heiligt hier de middelen. Die hakenkruisvlag is nog ergens goed voor. Lea komt op het schip terecht en krijgt een plaatsje tussen een van de kinderen die daar gebracht is. Die daar door zuster Jacobs zijn heen gesmokkeld. De volgende morgen zet de schepper weer koers naar Zaandam. Daar zullen de ondergrondse werkers de levende haven van zijn schip in de veiligheid brengen. Maria is weer teruggegaan. Haar moederlichaam heeft ze amper meer gevoeld. Ze heeft kracht van boven ontvangen, weet zij. Anders had zij dit moeilijke en gevaarvolle werk niet kunnen volbrengen. In de nachtelijke uren buigt Maria haar knieën en dankt God voor het werk dat zij mocht doen. Hij schonk haar kracht om voor te gaan. Als ze napiekert over Lea Sanders, neemt ze zich voor om haar belofte na te komen. Ze heeft gezegd dat ze ook voor haar familie zou zorgen. Als zij daar tijd en gezondheid voor zal krijgen, dan komt het voor elkaar. Morgen is het zondag, maar maandag zal ze er direct werk van maken. Morgen, dan gaat ze niet naar het kleine gezelschap aan de Kromboomsloot. Haar zusters en broeders in de verdrukking zullen dan een predikatie lezen. Meestal is het er een van Justus Vermeer of Smijtegeld. Ze verlangt nu al naar de samenkomst, waar ook gebeden zal worden voor haar eigen volk. Het volk Israël dat in zulke nood verkeert. Zulk een bitter lijden, zo'n verdrukking. En wat zal het einde nog zijn? Als ze daar heel diep over nadenkt, dan moet ze terugdenken aan het volk van Israël, toen het weggevoerd was naar Babylon. Ze verbleven in ballingschap en hingen hun harpen aan de wilgen. O, ook zij treurt over de vreselijke omstandigheden waarin vooral het Jodendom verkeert. Ook Maria Jacobs hangt haar harp aan de wilgen. Met een lied op haar lippen valt ze in slaap. We zaten neer, we weenden langs de zomen, van Babylons wijd uitgebreide stromen. Elk stortte daar zijn bittere jammerklacht, als hij met smart aan het heilig Sion dacht. Elk was van vreugd aan vrolijke gezangen, liet daar zijn harp aan sombere wilgen hangen. Dank u wel voor uw aandacht.